Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in Lucas 10 en daarvan de versen 25 tot en met 37. Lucas 10, de versen 25 tot en met 37, waar het gaat over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Toen ik onlangs in een gezin was en aan de kinderen van dat gezin vroeg, wat vinden jullie nu een mooie geschiedenis uit de Bijbel? Toen zei een van de kinderen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En ik vroeg ook waarom, en toen werd dat ook heel mooi uitgelegd. We lezen vanmorgen uit Gods heilig woord, Lucas 10, vanaf vers 25. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: wat is in de wet geschreven, hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. En hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem: draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn? Desgene die onder de moordenaars gevallen was. En hij zeide: die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: ga heen en doe gij des gelijks. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte Lucas 10 en daarvan de versen 36 en 37, waar de Heer Jezus, nadat hij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan verteld heeft, de vraag stelt: wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn? Desgene die onder de moordenaars gevallen was. En hij zeide: die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: ga heen en doe gij des gelijks. Gemeente, we horen in deze tekstwoorden en in de gehele geschiedenis in de eerste plaats over enkel eigenliefde. In de tweede plaats over echte naastenliefde. En in de derde plaats over onbegrijpelijke zondaarsliefde. Enkel eigenliefde. Echte naastenliefde. En onbegrijpelijke zondaarsliefde. Gemeente, zo net hoorden we dus de samenvatting van de wet. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. En uw naaste als uzelf. Wie is dat? Uw naaste. Wie is dat voor u, voor jou en mij? Naasten zijn de mensen die ons het meest na zijn. Ouders, een man, een vrouw, kinderen, broers en zussen. En daaromheen komen steeds wijdere cirkels van naasten tot de verre naaste toe. We kunnen zeggen, allen die ons levenspad doorkruisen, zijn onze naasten die we niet slechts moeten dulden, maar liefhebben. Dat is niet lief vinden. Als we mensen met wie er een conflict is lief zouden moeten vinden, dan zou dat heel tegennatuurlijk zijn. Hoe kun je nu je klasgenoot die je steeds plaagt, of die buurman die voortdurend zeurt, lief vinden? Maar dat vraagt God ook niet van ons. We hoeven iemand aan wie we een hekel hebben, met wie we moeite hebben, niet lief te vinden. Dat zou ook niet kunnen, maar we mogen hem wel lief hebben. Sterker nog, we moeten hem lief hebben. En in de bergrede zegt de Heere Jezus, hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten, bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen. Dat is moeilijk, of niet? Wie is tot deze dingen bekwaam? Maar het is naar het woord. Het is onmogelijk de Heere wel lief te hebben en de naaste niet. Wie zegt de Heere lief te hebben en zijn broeder haat, die is een leugenaar. En de liefde Gods is niet in hem. Het omgekeerde is eveneens onmogelijk. Alle ware naaste liefde moet wortelen in de liefde tot God. Gemeente, de aanleiding tot het vertellen van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is de vraag van een zeker wetgeleerde aan de Heere Jezus: wie is mijn naaste? Hoe komt hij tot die belangrijke vraag? Wel, eerst heeft hij een andere vraag gesteld. En dan staat erbij, u hebt dat wel gelezen, hem verzoekende. Als iemand die de wet goed kent en elke dag bezig is met de studie van de wet, voelt hij zich geroepen een onderzoek in te stellen naar de Heere Jezus en zijn leer. Hij zal eens toetsen aan de wet of het allemaal wel klopt. Heeft deze rabbi eigenlijk wel kennis van de wet zoals zij wetgeleerden dat hebben? Heeft hij wel het juiste inzicht in de wet? Zou hij misschien niet iets willen zeggen waaruit blijkt dat hij het met de wet niet zo nauw neemt? En daarom vraagt die meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Deze vraag lijkt heel wat. En toch valt het bij nader inzien tegen. Hij wil het eeuwige leven beërven. Maar een erfenis krijg je, daar hoef je niets voor te doen. Hij wil iets doen om het te beërven. En daar zit al een tegenstrijdigheid in. Maar we weten, dat is helemaal in de geest van de fariseeërs, de schriftgeleerden en de wetgeleerden. Een mens moet kennis hebben van de wet. Hij moet die wet onderhouden. En dan komt het goed. Deze man kent de wet zo goed en hij leeft volgens de letter van de wet. En hij verwacht dat de Heere Jezus zal zeggen, u komt ervoor in aanmerking. U kunt die wet zo goed onderhouden. Maar dat zegt de Heere Jezus niet. Hij stelt een wedervraag. Wat is nu in de wet geschreven? Hoe leest gij? Nou, dat is niet moeilijk voor hem. En hij noemt meteen de hoofdsom van de wet op. Hij weet blijkbaar waar het in de wet om gaat. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Goed geantwoord, zegt de Heere Jezus. Doe dat en gij zult leven. Gemeente, hoort u dat de Heere Jezus geen letter van de wet afdoet? Integendeel. Hij vraagt volkomen gehoorzaamheid aan de wet. En zelf stelt hij het volbrengen van de wet tot voorwaarde om het leven in te gaan. U wilt toch zo graag iets doen? Wel nu, volbreng dan de wet en u zult het eeuwige leven ontvangen. De Heer Jezus zegt niet, dat kunt u sinds de zondeval niet meer. En daarom hebt u een zaligmaker nodig, iemand die de wet werkelijk kan volbrengen. We horen hem niet zeggen, langs deze weg kunt u niet behouden worden. Waarom zegt de Heer Jezus dat niet? Want zo is het toch. Wij kunnen niet door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Wel, hij behandelt deze man als een wetgeleerde. Hij heeft de Heer Jezus gevraagd naar de wet. En de Heer Jezus houdt de man ook aan de wet. De man zal zelf moeten ontdekken dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor God. Maar zover is hij nog niet, want nu komt hij in zijn ware aard tevoorschijn. Hij, zo lezen we, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naast? Willende zichzelf rechtvaardigen. En het vermoeden dat hij niet met zuivere bedoelingen naar de Heere Jezus gekomen is, wordt nu bevestigd. Hij wil de Heer Jezus onderzoeken en zichzelf rechtvaardigen. En dan horen we hem vragen, wie is mijn naaste? Dat was in die tijd een probleem voor de wetgeleerden. Joden waren naaste en heidenen niet. Maar onder die Joden weer alleen de vromen en niet de tollenaars en de zondaars. En de naaste hoorde men lief te hebben, die anderen niet. Wie is mijn naast? Op die belangrijke vraag geeft de Heere Jezus geen rechtstreeks antwoord. Hij gaat een gelijkenis vertellen. Een verhaal uit het dagelijkse leven om iets duidelijk te maken. En we zien in de bekende gelijkenis van de Samaritaan allereerst enkel eigenliefde. Een man gaat van Jeruzalem naar Jericho. Waarschijnlijk is hij in de tempel geweest en nu op weg naar huis. En die afdalende weg van zo'n 27 kilometer voert dwars door een eenzaam en onveilig berglandschap. Voor degenen die de gelijkenis horen, is dit heel bekend. Voordat de man zijn bestemming bereikt, wordt hij beroofd. Jongens en meisjes, die moordenaars scheuren hem de kleren van het lijf, waarschijnlijk om geld van hem af te nemen. Ze geven hem zware slagen, wellicht omdat hij zich verzet, en dan laten ze hem half dood aan de kant van de weg liggen. Van wie kan de man op deze eenzame weg hulp verwachten. Daar ligt. En misschien heeft hij wel gedacht, het zal niet lang meer duren. Dan zal ik sterven. Maar dan komt toevallig, bij geval, menselijk gesproken, want God bepaalt alle dingen, toeval bestaat niet. Dan komt er een priester aan. Dat is wel te zien. Dat zijn prachtige kleren. En hij daalt ook af richting Jericho. Vermoedelijk heeft hij dienst gedaan in de tempel en keert nu terug naar zijn woonplaats. Misschien wel Jericho, waar veel priesters woonden. Nou, de gewonde man had het niet beter kunnen treffen. Een priester. Die niet alleen prachtige kleding draagt, maar ook drager is van de barmhartigheid. We zouden zeggen, er komt een dominee langs. Zo'n priester behoort in handel en wandel ook barmhartigheid te bewijzen. Nou, die zal hem zeker helpen. Maar de kinderen weten wel wat er gebeurt. Gaat hij helpen? Je hebt misschien die plaat wel eens gezien in een kinderbijbel. Hij gaat niet helpen. Ziet hij de man dan niet? Jawel. De priester gaat, als hij die gewonde man ziet, aan de overzijde aan hem voorbij. Zonder ook maar iets te ondernemen. Waarom doet hij dat? Want hij heeft hem wel gezien. Oh, hij zal daarvoor allerlei argumenten hebben gehad om de man te laten liggen. Je kunt niet overal helpen. En er is zoveel ellende in de wereld. En misschien heeft hij ook nog wel een geldig excuus gehad. Als de man sterft terwijl hij hem helpt, dan is hij onrein. Dan kan hij geen dienst doen in de tempel. En straks wordt hij ook nog gegrepen door die moordenaars. Maar waaruit blijkt nu die priesterlijke barmhartigheid, die zo duidelijk zichtbaar is in het leven van die grote hoge priester? Christus kwam naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En hij liep niet met een grote boog om mensen in nood heen, hij zocht ze zelfs op. Altijd stond hij tot hun hulp gereed. Nooit stuurde hij iemand weg omdat hij niet kon helpen. Groter dan deze helper is de nood toch niet. Deze priester uit de gelijkenis kan daar nog veel van leren. Want hij neemt zelfs niet eens de moeite om bij de gewonde man te gaan kijken. Dat is nu een priester, een man die als geen ander het goede voorbeeld moet geven. Gemeente, de Heere Jezus vertelt in deze gelijkenis dat er na de priester nog iemand aankomt. Een leviet, een assistent van de priester. Hoe zullen we hem noemen in onze dagen? Een koster bijvoorbeeld. Iemand die een taak heeft in de kerkelijke gemeente. Ook zijn werk in de tempel zit erop en hij gaat naar huis. En als hij deze gewonde man nadert, dan doet hij, als we de tekst goed lezen, iets meer dan die priester. De leviet komt dichterbij, blijft staan om naar de gewonde te kijken. Maar wat kan hij voor hem doen? Misschien heeft hij nog wel snel een verontschuldiging gemompeld. Geen spullen bij me. Moet snel naar huis. Maar uiteindelijk loopt hij ook aan de overzijde van de gewonde man voorbij. Gemeente, wat zal er in die gewonde man zijn omgegaan. Misschien denkt hij wel, als dat nu dienaren van God zijn. Ze kunnen mooi praten. Maar dan heb je het ook gehad. Wat gaat er van deze dienaren uit? Zo ligt de man daar alleen. Straks wordt het donker. Dan komen de roofvogels. Dan is hij helemaal ten dode opgeschreven. Gemeente, er is niets nieuws onder de zon. Regelmatig hoor of lees je het dat mensen die hulp zouden moeten bieden, een gewonde laten liggen. Men kijkt ernaar en niemand steekt een hand uit. Ja, het komt zelfs voor dat er mensen zijn die hulpverleners verhinderen om hun werk te doen. Ambulancepersoneel wordt tegengehouden. Politieagenten worden bedreigd als ze willen helpen. In welke wereld leven we? Maar gemeente, laten we vanmorgen ook maar heel dichtbij komen. Wat gaat er van ons uit? Van u, jou en mij? Ook wij hebben de neiging, zoals de priester en de leviet uit de gelijkenis, om met een grote boog om het lijden heen te lopen. En we hebben daar ook heel wat argumenten voor. Het kost zoveel om te helpen. Zoveel tijd, energie en geld. En we zijn zo druk met andere dingen. Maar zien we de persoon in nood ook als iemand met een ziel, geschapen voor de eeuwigheid? Zien we hem of haar in nood ook als iemand die spoedig voor Gods rechterstoel moet verschijnen? Misschien is het wel zijn eigen schuld dat hij in moeilijkheden zit, hoor ik een jongere denken. Had hij dit of dat maar niet moeten doen. Maar dan nog is het onze roeping om te helpen. Gemeente, die priester en die leviet, en het is beschamend, zijn vervuld met enkel eigenliefde. En van nature is dat in ons hart en leven ook zo. We denken alleen aan onszelf, aan ons eigen behoud. Maar weet u, enkel eigenliefde is dodelijk voor de naast. Denk maar aan Kain. Nu mogen we onszelf zeker lief hebben. We horen dat ook in de samenvatting van de wet. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Naaste liefde is een bevel. Eigenliefde is een natuurlijk gegeven. We behoeven onze naaste ook niet meer lief te hebben dan onszelf. Maar we mogen hem ook niet minder lief hebben. Zoals we voor onszelf zorgen, zo hebben we dat ook te doen voor onze naast. Zoals we onszelf lief hebben en ons leven lief hebben, zo zullen we ons inzetten voor de naast. Gemeente, we moeten voortdurend handelen alsof ik die naaste ben. Of zoals de Heer Jezus in Matteüs 7 zegt, alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hen ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. Gemeente, zijn we al ontdekt aan onze eigen liefde. O, het is de Heilige Geest die ons de ogen daarvoor opent en moet openen. Om dan de toevlucht te nemen tot hem. Zijn we met onze eigen liefde aangewezen op hem die deze gelijkenis vertelt. Want hij kan ons verlossen van enkel eigen liefde. en echte naaste liefde schenken. En vraag daar maar om. Want als zijn liefde in ons hart wordt uitgestort, dan komt er wederliefde tot God en ook liefde tot de naast. De naaste die het moeilijk heeft. De naaste die in nood is. Dan wil je hem of haar helpen en bijstaan. Gemeente, in het eerste deel van de gelijkenis horen we over enkel eigenliefde. De priester en de leviet, kerkelijke mens, die geen voorbeeld zijn. Hoe het zou moeten, maar een voorbeeld hoe het niet moet. Vervolgens zien we in deze gelijkenis wat echte naaste liefde is. Want de Heere Jezus vertelt dat er nog iemand aankomt. Maar nu iemand waar eigenlijk niets van te verwachten is. De man is met zijn rijdier op reis. Hij komt niet uit de tempel, want hij is een Samaritaan. En dat betekent, die man die behoort tot het verachte en gehate volk waarvoor een Jood geen goed woord over heeft. Maar één ding heeft hij wat de priester en de leviet niet hebben. Deze Samaritaan heeft een hart. Een groot hart. Een hart vol met echte naaste liefde. Een diaconaal hart dat bewogen is met de naaste. Hebt u ook zo'n hart? Zo'n groot hart voor de naaste in nood. Nee, daar kun je niet meer om die naaste in nood heen. Dan ga je erop af om te doen wat je moet doen en kunt doen. En dan hoeven we niet boven ons vermogen zorg te hebben voor onze naaste. Je komt wel eens mensen tegen. Ja, die willen overal en altijd helpen. En dan groeit het hen op zeker moment boven het hoofd. Dat vraagt de Heere niet van ons. We worden geroepen om te helpen naar ons vermogen. Als de Samaritaan bij de gewonde man komt en hem ziet, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Het is mooi dat dat er staat. Ik kom er straks nog op terug. Met innerlijke ontferming bewogen. Als hij die gewonde man ziet, die Jood ziet liggen, waarvan hij weet, ja, dat is uiteindelijk een vijand van me. Hij bedenkt zich geen moment. Hij zegt niet, zulke mensen hoef ik niet te helpen. Ook onze vijand is onze naaste. We hebben dat aan het begin van de preek gehoord. We horen niet dat deze man denkt aan oponthoud, ook niet aan eigen veiligheid. Hij gaat onmiddellijk aan het werk en verleent de gewonde man de noodzakelijke eerste hulp. Hij verzorgt zijn wonden met olie om de pijn te verzachten en met wijn dat voor een ontsmettende werking zorgt. Hij verbindt zijn wonden, zet die man op zijn rijdier om hem naar de dichtstbijzijnde herberg te brengen. Wat een liefde, wat een echte naaste liefde. En in die herberg wordt de man niet afgezet, maar daar wordt de verzorging voortgezet. En als hij de andere dag vertrekt, geeft hij de waard of herbergier 2 penningen en vraagt zorg te dragen voor de man. En bovendien geeft deze Samaritaan aan de herbergier nog eens de verzekering dat hij zelf bij zijn terugkomst alle bijkomende kosten zal betalen. Gemeente, in het liefhebben van de naaste delegeert de Samaritaan. Hij doet niet alles zelf. Hij draagt hem zelf niet op zijn schouder, maar gebruikt daarvoor zijn rijdier. En hij vraagt op zeker moment aan de herbergier om voor de man verder te zorgen. Maar in alles wat deze Samaritaan doet, komt echte naastenliefde openbaar. Gemeente, op wie lijken we? Op die priester en die leviet, die zichzelf lief hebben? Of als deze Samaritaan zijn we vervuld met naaste liefde. Die wetgeleerde stelde de vraag: wie is mijn naast? En de Heer Jezus stelt aan het eind van de gelijkenis ook een vraag: wie van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn van hem die onder de moordenaars gevallen was? Ziet u wat hier gebeurt? De Heer Jezus die keert de vraag precies om. En dat is het verrassende in de toepassing van deze gelijkenis. Die wetgeleerde die denkt vanuit het eigen ik. Hij wil een grens afbakenen wie zijn naaste is. Die wel en die niet. Maar de Heer Jezus denkt en spreekt vanuit de noodlijdende. Terwijl de wetgeleerde vraagt naar het voorwerp van zijn liefde. Wie moet ik als naaste lief hebben? Spreekt de Heer Jezus van het onderwerp van de liefde. Wie heeft als naaste gehandeld? Geliefden, dat is voor ons allen een belangrijke vraag. Niet alleen wie onze naaste is, maar vooral voor wie ben ik naast. Wie wordt er nu door mij geholpen? Echte naaste liefde is liefde van iemand die bereid is zich als naaste te gedragen. Gemeente, voor wie bent u, ben jij en ben ik naast. En laten we het maar heel concreet maken. Welke gehandicapten in of buiten de gemeente worden er door jou geholpen? Welke vrienden, welke buren worden er door u ondersteund? Bent u de naaste van uw collega die heel anders denkt dan u? We kunnen ook de naaste zijn van iemand die ver weg woont en hem of haar gedenken met onze gaven en gebed. Gemeente, wie stopt er als we straks bij het naar huis gaan iemand aan de kant van de weg zien liggen? Ja, als het iemand van de kerk is, dan helpen we natuurlijk. Maar die Samaritaan die hielp een vijand. Hoe is het als het iemand is, als het voor ons iemand betreft met wie we een conflict hebben? In het gesprekje thuis toen ik die vraag stelde: welke geschiedenis vind je mooi uit de Bijbel? Toen hadden we het daar ook nog even over. Zou je iemand uit je klas helpen die niet zo aardig is tegen je? Die gevalt, die niet meer overeind kan komen? En dan kom je daar langs. Wat denk je dan? Nou, net goed. Je zit altijd te zeuren. Of help je hem? Help je haar? Dat is moeilijk, zo werd er gezegd. Maar je moet het wel doen. Denk aan die vrouw die aan de kant van de weg stond met haar auto. Ze kon niet meer verder. En vele reden voorbij. Ze zag ook nog wat bekenden voorbij komen. Maar ze werd niet geholpen. Totdat er een oude auto stopt. Er stapte iemand uit. Met een andere huidskleur. Een Marokkaan. En die hielp haar. Een barmhartige Marokkaan. Gemeente, voor wie zijn wij een naast? Trapt u snel op de rem om te helpen? Of op het gaspedaal om er zo snel mogelijk voorbij te schieten? Wie was nu de naaste van die gewonde man? Nee, de Heere Jezus die gaat niet uit van de helper, maar van hem die geholpen moest worden. De naaste is niet de mens die ik moet helpen, maar die mij helpt. En de wetgeleerde heeft dat kennelijk begrepen. Want hij antwoordt die barmhartigheid in het Grieks. Elios. Elios. Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Hoort het? De naam Samaritaan komt niet over zijn lippen. Maar zoals hij het nu zegt, zegt hij het eigenlijk nog veel mooier. Want het gaat er niet om of het een Jood of een heiden is of een Samaritaan. Het gaat er om dat er barmhartigheid bewezen is. En dan zegt de Heere Jezus heel treffend, tot slot, ga heen en doe gij desgelijks. En die opdracht is niet alleen bedoeld voor de wetgeleerden. Maar dat is nu huiswerk voor ons allemaal. Barmhartigheid bewijs aan een ieder die dat nodig heeft. Nee, niet om er iets mee te verdienen. Maar uit liefde. Echte liefde tot God. En de naast. Ja, dan kijken we ook naar mensen die in de goot liggen. Mensen die in onze ogen niet meten. Die buurvrouw die zich heel anders gedraagt dan wij zouden doen. Die nooit in de kerk komt. Maar die toch onze naaste is, die hulp nodig heeft. Aan wie we ook mogen vertellen. Van die grote barmhartige. Want gemeente, we horen in deze gelijkenis over enkel eigenliefde. Over echte naastenliefde. Maar we horen ook over onbegrijpelijke zondaarsliefde. Iemand denkt, ja maar dominee, de gelijkenis is toch bepreekt. Vele dingen zijn genoemd, jawel. Maar we zijn nog iemand vergeten. Nee, vergeten niet echt. Want ik heb hem al genoemd. Het gaat om hem. Die deze gelijkenis uitspreekt. De Samaritaan is met innerlijke ontferming bewogen. Zo hoorden we. En de Griekse uitdrukking hiervoor komt alleen in het evangelie voor. En wordt eigenlijk altijd gebruikt. Voor God of voor zijn zoon, de Heer Jezus. En de oude kerk heeft in deze Samaritaan dan ook niet zomaar Christus gezien. Het is ook bijna bovenmenselijk wat die Samaritaan doet. In een gevaarlijke omgeving zorgt de man die nota bene een vijand van hem is. Verzorgt hij deze man. En daarna brengt hij hem naar de herberg waar hij alle kosten betaalt. Als die gewonde man maar gered wordt. Geliefden, zien we in gedachten in deze gelijkenis de Heere Jezus gaan. Als die grote barmhartige Samaritaan. Hij kwam niet van Jeruzalem naar Jericho. Maar hij ging de omgekeerde weg. van Jericho naar Jeruzalem. En hij is zelf in de handen van rovers gevallen. Nee, geen echte rovers zoals hier in de gelijkenis. Maar hij werd gevangen genomen, gegezeld, gekruisigd en is gestorven. Zijn weg ging nog veel dieper dan die van de Samaritaan uit de gelijkenis van die man. Hij moest ervoor afdalen tot in de Godverlatenheid en de angst der hel. Hij moest betalen met zijn eigen bloed om in die weg de wet der liefde volmaakt te vervullen. Om mensen die door eigen schuld, en dat zijn we allen, mensen die door eigen schuld in de handen van de mensenmoordenaar van de beginnen gevallen zijn, van de dood te kunnen verlossen. Ja, om vijanden met God te verzoenen. Is dat geen onbegrijpelijke zondaarsliefde? En geliefden, alleen op zijn barmhartigheid, de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus, zijn we aangewezen. Anders zijn we ten dode opgeschreven. Ook vandaag komt hij langs in de verkondiging van zijn woord om te zien waar hij zijn barmhartigheid kwijt kan. Mensen die zichzelf willen rechtvaardigen, zoals deze wetgeleerde, gaat hij voorbij. Maar het behoeftig volk, in hun noden, in hun ellend en pijn, gans hulpeloos, tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. O, hebben die barmhartige al nodig gekregen, lief gekregen. Zonder hem liggen we berooid en zonder toekomst aan de kant van de weg. Nog wil hij zich over zondaren, over hulpeloze zondaren ontfermen, die niet meer weten hoe het verder moet in hun leven, die zich net zoals als die man aan de kant van de weg voelen liggen en iedereen gaat voorbij. Maar als we door hem gevonden worden en door het geloof aan hem verbonden, ja, dan krijgen we ook onze naaste lief. Echt lief. Dan gaan we op die barmhartige lijken. Dan gaan we ook Elios barmhartigheid uitdragen. En het beeld van Christus meer en meer gelijkvormig worden. Gemeente, echte naaste liefde. Dat kunnen we niet leren. Dat kunnen we niet zelf leren. Maar dat komt voort uit een levende verhouding met die barmhartige Samaritaan in hoofdletters geschreven, de zaligmaker zelf. Alleen wanneer Christus door zijn geest ons hart vernieuwt, leren we wat echte naaste liefde is. En zullen we dat ook gaan bewijzen. Dan zullen anderen het aan ons merken. Ja, dan worden we door deze gelijkenis ook aangespoord. Want in het leven van Gods kinderen zit iedere keer weer nodig. We kunnen nog weer zo vol zitten met eigen liefde. Aan onszelf denken. En dan is het nodig dat we weer leren wat echte naaste liefde is. God liefhebben boven alles. En de naaste als onszelf. Uit enkel genade. Gemeente, we krijgen huiswerk mee. Zoals dat op school gebeurt. Kinderen krijgen huiswerk mee. Dat moet gemaakt worden. Zo krijgen we vanuit deze gelijkenis ook huiswerk mee. Want na deze gelijkenis komt het ook tot ons. Als de Heere zegt, ga heen en doe gij des gelijks. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Het zesde vers van Psalm 86.